is een podcast van Open Rotterdam.
Hij zei, Helena ging gewoon met de verkeerde mensen om. En ze wist te veel. That's why she got killed. Vermoord. Ja, dat woord is natuurlijk ook door mijn hoofd geschoten. Toen ik bezig was met het forensisch onderzoek. Maar ja, toen hij dit zo zei.
Je luistert naar Metaxamoord. Aflevering 2. Op zoek naar antwoorden.
Het heeft even geduurd voor ik echt ben gaan zoeken in haar spullen. Want toen ze overleed, toen was ik degene die alles moest regelen. En dan komt er best wel veel op je af. Dus met begrafenis regelen. En die hele afhandeling van de erfenis dan natuurlijk. En weken later ben ik begonnen met haar huis op te ruimen. En dat is eigenlijk een heel proces op zich. Want dan kom je allemaal dingen tegen van vroeger. Ook uit je eigen jeugd. En daar ga je dan, nou ja, dat is best wel emotioneel. Dan ga je allemaal weer een beetje doorheen dan. Beetje speelgoed van vroeger en zelfs nog babypakjes die ik blijkbaar aangehad heb. En op een gegeven moment stuitte ik op een stapeltje boekjes, dagboekjes. Ja, en toen spookte het wel door mijn hoofd. Ja, hier zou ik misschien ook wel wat antwoorden in kunnen vinden. Het heeft nog even geduurd voor ik daar echt in durfde te gaan bladeren. Omdat het natuurlijk toch heel persoonlijk is. Ook al gaat het over je moeder, is het van je moeder. Dat moet je toch even een drempel over. Maar goed, er was één boekje bij. En dat zie ik nog zo voor me. Dat was een groen boekje, een groene kaft. Met een gouden zwaantje erop. En zwaan is was het lievelingsdier van mijn moeder. En dat besloeg zo de periode 1989. Dus dat zou dan het jaar zijn. Of dat is dan het jaar waarin ik verwekt ben, om het zo maar te zeggen. En als ik dan terugreken vanaf mijn geboortedag, dan kom ik ergens in juni uit. En daar stond dus inderdaad op 20 juni 1989... dat mijn moeder toen een man heeft ontmoet. Tasos dus, een Griek die één dag in Rotterdam was voor werk. En die heeft ze ontmoet in een club, Parkzicht, in Rotterdam. Nou ja, goed, en zij hebben daar een hele lange, spannende avond gehad. En weinig geslapen, geloof ik, wat ik allemaal las. En de volgende dag moest hij weer terug naar Griekenland. En hebben ze elkaar nooit meer gezien. En, 9 maanden later kwam ik. Ja, toen ik het las in het dagboek, dat was natuurlijk zwart op wit. Dat ik dacht, ja, dit is dus inderdaad wat er gebeurd is. Voelde ik niet meteen de behoefte om er iets mee te doen, omdat ik verderop in het dagboek ook las over de ontmoeting tussen mijn moeder en mijn vader. Tenminste, de man die dus altijd voor mij gezorgd heeft en waarvan ik dus altijd heb gedacht dat het mijn vader was. En hoe verliefd zij op elkaar waren. En mijn moeder was dus in verwachting en dat wist mijn vader. En die wist dus ook dat het niet van hem was. Maar goed, hij was zo verliefd op haar en dat was ook wel mooi om te lezen in het dagboek. Dat het hem niet uitmaakte. Dus dat zij gewoon besloten, wij gaan dit samen doen. En hij heeft mij altijd gezien echt als zijn zoon. Dus voor mij was dat eigenlijk ook prima. Alleen, wat er later met mij gebeurde is, je bent je moeder verloren. Ik ben gescheiden. Ik heb een super lieve dochter. Dat is de enige familie die ik nog heb. Dus dan spookt het toch door je hoofd. Ja, er is nog een man ergens die mijn biologische vader is. En dat niet alleen. Ik dacht, die heeft misschien ook nog kinderen. Dus misschien heb ik nog broers of zussen. En dat liet mij niet meer los. En ik heb heel erg getwijfeld om echt op zoek te gaan. Omdat ik het als verraad voelde naar mijn vader. Maar ja, aan de andere kant, zij hadden mij ook wel een kunstje geflikt, om het zo maar te zeggen. toen zat ik een tijdje daarna zat ik op social media en toen kwam er zo'n hele schreeuwerige reclame voorbij van dat DNA-onderzoek wat je kan doen. Je kan van zo'n testkit kan je dan bestellen en dan kun je zien waar je roots liggen en of je familieleden hebt waar je geen weet van hebt, waar verwantschap is. En ik zal nooit iets bestellen via social media of wat dan ook. Dat is echt niks voor mij. Maar goed, dat heb ik toch gedaan. En inderdaad, na een tijdje kwam er heel netjes zo'n testkit in de bus. En dan moet je met zo'n wattenstaafje, wangslijm. En dat gaat dan in zo'n plastic ding en dan stuur je dat op. En toen heb ik heel lang niks gehoord. Dus toen heb ik ook nog even gedacht van, goed bezig, lekker laten oplichten. Maar toen ineens kwam er een e-mail met de uitslag. Ja, dat was zo duidelijk. Zoveel procent Grieks stond er gewoon zwart op wit. En inderdaad, in hun bestand was er iemand naar boven gekomen die voor 99% een volle nicht van mij moest zijn. En die kon ik ook contacteren via die link. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb haar toen een mailtje gestuurd, een berichtje gestuurd. Met daarin mijn verhaal en met de vraag of de naam Tassos haar iets zei. Ja, toen was het wachten.
Ik was bezig met een reportage over een lokale kunstenaar uit Charloes. En op dat moment werd ik gebeld. En ik zag op het scherm van mijn telefoon Dimitrios staan. Dus ik stond gewoon even helemaal stil en ik heb het interview gestopt en ik heb gezegd ik wil de telefoontje graag even nemen, dus ik ben naar buiten gelopen. En toen hoorde ik de assistente weer en zij zei tegen mij, ik ga je doorverbinden met meneer Kostopoulos. En ja, dat was natuurlijk alles waar ik op had gehoopt, maar ik had het totaal niet meer verwacht. En ik hoorde de telefoon 3 keer overgaan en toen hoorde ik een diepe mannenstem en dat was Dimitrios. En hij vroeg aan mij of ik Maya was, Aileen's dochter. En hij vroeg ook wat ik van hem wilde weten. Ik heb hem alles verteld. Over de foto's, over mijn moeder die heel veel over Helena praat. Dat we samen naar de kathedraal zijn gegaan. En dat ik bezig ben om een eerbetoon te maken aan Helena. En haar bijzondere verhaal wil vertellen. Maar dat er ook nog dingen zijn die gewoon niet helemaal lijken te kloppen. En dat ik daar zijn hulp bij nodig heb. En toen vroeg ik aan hem of er iets is wat hij zou willen vertellen over zijn dochter. Toen leek hij gewoon echt volledig te ontdooien. Dus zijn stem werd zachter en hij begon te vertellen. En hij klonk eigenlijk heel erg sentimenteel. Ja, het was een heel groot contrast met hoe mijn moeder over hem praatte op dat moment bij de begrafenis. En hij vertelde dat Helena voor hem gewoon de belangrijkste persoon in zijn leven was. His angel noemde hij haar. En dat hij het heel erg vond dat na haar dood haar reputatie zo beschadigd is. Dat iedereen van de familie gewoon niet meer hetzelfde naar haar kijkt, doordat zij is overleden aan een overdosis. En dat dat totaal niet een weerspiegeling is van wie Helena was. Nou, dit kwam mij natuurlijk super bekend voor, want hij zei dit, maar mijn moeder had dat ook al gezegd. En ook toen ik de foto zag, vond ik dat ook al. En hij zei dat ook al waren ze niet vaak samen, dat hij er alles aan zou hebben gedaan om haar te beschermen, maar dat hem niet is gelukt. Toen vroeg ik van, maar waar had je haar dan tegen willen beschermen? En toen zei hij, That man from hell. Die man van de hel. En hij vertelde over haar ex-man, James. James Wood. Dat was ooit een bekende Engelse muzikant. En Dimitrios zei al dat hij nooit fan van hem is geweest. En dat hij gelooft dat James alleen maar samen was met Helena voor het geld van haar familie. En dat hij haar gewoon helemaal meetrok in zijn levensstijl. En dat uiteindelijk haar einde is geworden. En dat het zijn schuld was. En a coward noemde hij hem. Een lafaard.
Ik had dat bericht gestuurd naar die vrouw dus die mijn volle nicht zou moeten zijn. En toen was het wachten op antwoord. En dat heeft ontzettend lang geduurd. En toen kwam er antwoord. En dat bleek niet van haar te zijn, maar dat kwam van Mikael. En die vertelde dat zijn vader Tasos is. Wat bij mij dus meteen duidelijk was. Ja, dat is dus mijn halfbroer. Ja, zo is dat gegaan. Dus hij stuurde mij dat berichtje, dat antwoord. En dat was niet een heel zoetsappig, gezellig, spoorloosachtig berichtje. Dat was, de strekking van het verhaal was, wat moet je? Wat ik toen ergens nog wel snapte. Ik dacht, dit komt ook op rouw op jouw dak. Dus ik heb hem toen uitgelegd van wie ik was en wie mijn moeder was en hoe dat gegaan was. En dat ik die DNA-test had gedaan en op die manier met hun in contact was gekomen. En toen kreeg ik weer een bericht terug. Nog niet heel erg aardig, maar hij wilde meer informatie over mij. Ik dacht, dus ik heb hem toen over mezelf meer verteld. Verteld over mijn dochter, mijn leven en... de grap is, ik heb hem toen ook verteld over mijn werk. Dat ik als vermogensbeheerder een goede baan heb. Niet om patserig te doen, maar juist om duidelijk te maken van... ik heb niks nodig van jullie. Het gaat mij puur om de connectie die wij hebben. En ja, als ik terugkijk, was dat voor hem wel de trigger om te denken... oh, dat is interessant. Dus toen kreeg ik weer een bericht van hem en toen was de toon heel anders... veel warmer. Hij vertelde dat die zussen, broers en zussen waren er dus. Dus toen dacht ik, ik heb dus gewoon een grote familie. En ik werd zelfs uitgenodigd door hem. Hij vroeg, kom hier naartoe, Thessaloniki, komen ze vandaan? Ja, en in eerste instantie gaat bij mij dan een beetje de deur op slot, want ik ben niet zo heel avontuurlijk ingesteld. Ik ga elk jaar... 1 weekje naar Ibiza met mijn dochter. Jarenlang al naar hetzelfde hotel. Omdat we het daar fijn vinden. En dat doen we ook buiten het seizoen. Dus als het niet zo bloedheet is. Dus het ligt niet in mijn aard om zomaar op een vliegtuig te stappen... en het avontuur tegemoet te gaan, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, dit liet mij zo niet los. En wat mij vooral ook over de drempel heeft durven stappen... is het feit dat Tasos, mijn vader... ook contact wilde. Dat hij mij ook wilde ontmoeten. Dat zei Mikael heel duidelijk. Dus toen dacht ik, dit is wel het moment. Dus dat heeft voor mij wel gemaakt dat ik dacht, hier moet ik iets mee. Dus ik heb toen toch stoute schoenen aangetrokken en heb een maand vrijgenomen. Mijn dochter had zomervakantie, dus die kon sowieso weg. En toen heb ik die tickets geboekt en zijn we... met een lichte kriebel in de buik gegaan.
Ik ben op zoek gegaan naar James. James Wood, de man van Helena. En ik ben maar gewoon begonnen met het internet. en gaan googlen. En toen vond ik wat oude titels van nummers van hem. En ik ben ook naar het archief gegaan van Rotterdam. En daar vond ik een foto waarin hij aan het optreden was in Rotown. En op die foto stond eigenlijk een hele aantrekkelijke jonge man. Gitaar om zijn nek, hij had een snorretje. En een beetje donkere krullen, donkere ogen. En hij droeg een soort pak met een geruite stropdas... wat natuurlijk heel erg hip was in de jaren 80. En ik herkende iets in hem van die foto... Ik had het gevoel dat ik hem vaker had gezien. En toen besefte ik dat ik hem volgens mij wel eens heb zien spelen op de lijnbaan als straatmuzikant. En ik ben naar de lijnbaan gegaan en ik heb daar rondgelopen in de hoop dat hij natuurlijk daar zou gaan spelen. Maar er was geen muziek. Dus ik ben rond gaan vragen. Ik heb mensen de foto laten zien en gevraagd of ze de man herkenden van de foto. Of ze James Wood kennen. Maar er was eigenlijk niemand die deze man herkende.
Nou, de eerste indruk van Griekenland was niet zo best, kan ik je zeggen. Het is geen Ibiza, zeg maar. Nee, ik vond het heel vies. Ik vond het verschrikkelijk heet. ja, Merel die was tijdens de vlucht al een beetje aan het jengelen. Dus wij komen dat vliegtuig uit. Een soort warme föhn deken viel over ons heen. Ik heb mijn stropdas afgedaan, jasje uit. Ik heb het geloof ik niet meer aangehad de rest van de periode daar. Ja, een beetje een puinzooi eigenlijk. Wij zijn opgehaald door een taxi die mijn vader geregeld had. En nou ja, waar we toen naartoe zijn gebracht, het huis dus van de familie. Het huis van de familie Simeonides. Een groter contrast kan je niet voorstellen, want wij kwamen aan bij een poort voor een kast van een huis, een wit huis, met een enorme oprijlaan en aan weerszijden olijfbomen en net iets uit een film. Overal bewaking viel me op, bij de poort al en bij het huis. En nou ja, een heel groot soort pleintje daarvoor met een wagenpark erop. Nou, daar kan je echt in Hillegersberg heel goed mee voor de dag komen. Dus dat was wel even, nou ja, dat ik ook met terugwerkende kracht dacht van ja, ik snap Mico ook wel dat hij wat meer wilde weten over mij. En gelukkig had ik dus over mijn werk verteld en was duidelijk dat ik financieel in ieder geval niks van ze nodig had. Ik denk, oh ja, dat snap ik nu wel. Maar goed, nou ja, verder, het was een heel, heel erg warm bad waar we instapten, Miel en ik. Want er waren dus zussen, inderdaad, halfzussen. En zij hadden kinderen en dat was voor Merel was het fantastisch, want die werd, nou ja, als een prinsesje onthaald en het was alsof ik een levend Barbie-popje aan ze gegeven had. Dus die gingen meteen met haar aan de haal en spelen en frutten aan haar en dat, nou ja, ze vond ze ook allemaal hartstikke leuk. Nou, dus Mika was daar en ja, toen ontmoette ik ook Tassos, mijn vader. En nou ja, als er nog twijfel was, dan was dat meteen weg, want het was echt alsof ik in de spiegel keek en mezelf zag, maar dan gewoon ietsje ouder. Zelfde ogen, zelfde blik. Ja, dat was wel echt een heel bijzonder moment. En hij pakte me ook vast, weet ik nog. En toen voelde het wel dat ik dacht, ja, dit is wel echt. Ik ben wel van hem, dacht ik toen. Na die ontmoeting kregen wij natuurlijk een hele rondleiding door het huis. Ja, dat was van binnen net zo indrukwekkend als van buiten. En je gaat natuurlijk niet meteen vragen van, goh, hoe heb je dit allemaal voor elkaar gebokst? Hoe kom je eraan? Ik ben een beetje over werk gehad. En hij vertelde wel een beetje een vaag verhaal over import en export. En oh ja, ook dat ze een bakkerij, patisserie in het centrum hadden. Dus ik dacht, nou oké, dat kan. Dan doen ze het erg goed. En dat huis, ja, overal ook weer camera's, beveiliging door het hele huis. En ik vroeg me toen, nou ja, niet echt af waarom dat dan was. Maar goed, dat had ik beter wel kunnen doen. Ja, die eerste avond, die was echt fantastisch. Er was een geweldig diner was er voor ons georganiseerd. En ik weet nog, ik zat naast mijn vader. Of mijn vader noem ik hem ook echt. Naast Tassos. Als eregast. Nou, er werd getoast op ons. Op Merel en mij. En ja, dat was heel bijzonder. En iedereen was zo ontzettend blij. Of leek in ieder geval zo ontzettend blij om ons te zien. En ja, er werd over iedereen verteld. En ja, en Tassos die had het steeds over je zussen en je broers en broers, meervoud. En toen dacht ik wel eventjes, ja, ik heb mijn zussen wel ontmoet en ik heb Mikaal natuurlijk ontmoet, maar dat is één broer, waar is die andere dan? En nou ja, toen bleek dus, en ik had ook al een altaartje zien staan in de hal, tafeltje met een kaarsje erop en portretje erbij. En nou ja, toen bleek dus dat het broertje waar het over ging, ja, niet lang daarvoor met een scooterongeluk om het leven was gekomen. 25 jaar. En nou, toen werd de sfeer wel wat bedrukter, want nou, dat had natuurlijk een enorme diepe indruk achtergelaten op het hele gezin. Maar het was ook ergens mooi, omdat ik was mijn moeder net verloren, dat het ook wel meteen een band schiep tussen ons. Dus al met al ja, was dat wel een hele mooie en ook wel emotionele avond.
Nou, ik was al een aantal dagen, elk vrij moment dat ik had, ging ik naar de lijnbaan en heb ik geprobeerd om James te vinden. Dus tussen alle afspraken door En dit was de derde dag. En over een half uur moest ik alweer op de Pannenkoekenstraat zijn voor een volgende afspraak. En ik had nog steeds niks van James gevonden. Dus ik hield maar even mijn lunchpauze bij de Bramladage. Dus ik zat op een bankje een frietje te eten. En toen hoorde ik ineens gitaarmuziek. Dus toen dacht ik, ik moet deze man vragen of hij James kent. En ik liet hem de foto zien. En hij herkende James dus echt onmiddellijk. En ik vroeg of hij wist of James nog wel eens speelde op de lijnbaan. Of hij zijn contactgegevens had. En hij wist dus waar James woonde. En dat was in een kraakpand in Delfshaven. Dus ik heb meteen alles uit mijn handen laten vallen en mijn afspraak afgezegd. En ik ben in de auto gestapt. En ik ben naar Delfshaven gereden, naar dat kraakpand. En voor de deur stond een groepje mensen. En ja, ze stonden echt in de deuropening. Dus ik vroeg van, joh, kennen jullie James Wood toevallig? Woont hij hier? En ze leken niet echt geïnteresseerd, maar ze zeiden, ja, die woont hier, tweede verdieping. Dus ik mocht doorlopen en ik ben de trap opgegaan naar de tweede verdieping. En daar stond een kamerdeur open. En daar was hij, James. Ja, en ik herkende meteen, hij was ouder geworden. 30 jaar ouder. Snorretje had hij nog steeds. En hij schrok. Hij schrok toen ik voor hem stond en zijn naam zei.
Ja, Merel, die was ik vanaf dag 1 meteen kwijt. Die werd als een soort lappenpopje overgeheveld van de een naar de ander. Werd elke dag meegenomen door de zussen naar de bakkerij. Was daar dan hele dagen. Ja, die waren erg enthousiast. En nou ja, ik had ook wel af en toe misschien even een dagje alleen met mijn dochter door willen brengen. Maar ja, mijn ex zou zeggen, jij geeft ook nooit tegengas. Maar daarom is het ook mijn ex natuurlijk. Nee, kijk, Merel had het zo ontzettend naar de zin. Die kwam alleen maar, die ging lachend weg 's ochtends en die kwam lachend weer thuis. Dus ik dacht ook, weet je, nou prima. Die was ook een band aan het opbouwen, vond ik ook belangrijk. Dus ik heb dat gelaten. En het was voor mij ook fijn dat ik daardoor de ruimte had om Mikael en mijn vader beter te leren kennen. Want wij gingen elke middag met z'n drieën lunchen. Zaten we in een taverna, zaten we nog uren na te tafelen en te praten. Ja, dat was wel fijn. Met Mikael had ik dat wel iets minder. Ik kwam erachter dat dat toch niet helemaal mijn type mens was. Vond ik ook behoorlijk lijken op een beetje de eerste berichtjes die ik van hem kreeg. Beetje, agressieve af en toe. Nare grapjes. Hij was vooral heel geïnteresseerd in mijn werk. Hij wilde alles weten over vermogensbeheer en hoeveel geld er dan in omging. En hoe hoog die bedragen dan waren en of ik daar dan makkelijk bij kon. En hoe ik dat dan moest doen, had ik daar veel voor nodig. Nou ja, normaal zou ik dat nooit aan iemand verteld hebben. Maar ja, omdat het toch familie was en omdat hij zo aandrong, heb ik hem toch verteld. Nou ja, nee, alleen mijn laptop en een wachtwoord en dat is het. En ja, het gaat om grote bedragen, want het zijn grote klanten die we hebben. En ja, dus dat heb ik hem wel allemaal verteld. Nou ja, dus daar ging het wel erg veel, erg vaak om. Maar het vervelendst vond ik de zogenaamde grapjes die hij maakte met betrekking op Merel. Waren momenten dat zij huppelend blij aankwam met haar blonde krulletjes tussen al die Grieken. En dat iedereen helemaal vertederd naar de cake. En dat hij dan een aai over de bol gaf en dan tegen mij zei, God, je moet er toch niet aan denken dat er iets naars met haar gebeurt. En dan dacht ik, nee, inderdaad, dat moeten we inderdaad niet. Hoezo? En dat soort opmerkingen maakte hij heel vaak. Later ook, aan tafel, in het huis. Ook weer zo'n rotopmerking van, God, nou, er zijn echt mensen die haar wat aan zouden willen doen. Daar moeten we niet aan denken. Dacht ik, nee, inderdaad, daar moeten we niet aan denken. Dus ik raakte wel geïrriteerder. En nou, later op de avond, ik liep naar boven. En nou, als je boven komt, dan is het eerste kamer is het kantoor van Tassos. Dus daar zat hij. En ik stap naar binnen omdat ik hem goede nacht wilde wensen. En hij schrok op en hij ramde echt zijn bureaulaar, ramde die dicht. Echt betrapt leek het wel. Joviaal, als hij dan was, kwam hij naar me toe. En meteen een andere scène, zou ik maar zeggen. Dus sloeg zijn arm om me heen en brede lach. En hij zei, we gaan er morgen een fantastische dag weer van maken. En over Mikhail, ja, weet je, die heeft gewoon zijn eigenaardigheden. En die zegt soms rare dingen, maar maak je niet druk. En ja, dat is het om een boertje te hebben. Dan heb je af en toe... Dat schuurt dan af en toe een beetje. Toen dacht ik, ja, heb je misschien ook wel gelijk in. Weet je, ik was niet gewend om op te groeien met broers of zussen. Dus ja, dat is dan het zoveelste wat je dan maar aanneemt. Nou ja, ik heb hem wel rustig gewenst. En toen gingen we de rest van de vakantie in.
James zat op een oud matras in de hoek van de kamer. Het was supermuf. Het stonk echt heel erg naar schimmel. Het was donker. Gordijnen waren dicht. En er viel een klein beetje daglicht naar binnen. Maar ja, het was gewoon best wel donker en bedompt daar. Zijn haar was best wel lang en hij had heel erg wallen. Maar ja, ondanks dat hij er niet super goed uitzag, was hij wel heel goed gekleed. Hij droeg een pak en... Ja, het leek zelfs bijna alsof dat pak gewoon diezelfde ochtend nog gestreken was. Geen idee hoe die dat heeft gedaan. Maar ja, een ijdele man. Deed me ook wel een beetje denken aan mijn eigen vader. Maar ja, ik zag ook dat hij er gewoon wel echt slecht uitzag. Ziek, ondervoed. Ja, gewoon echt een beetje een junk. En naast het matras lag een mes. En toen ik dat zag... Ja, kreeg ik ook gelijk een soort vreemde rilling door me heen. Maar ik besloot er niet te veel aandacht aan te besteden. En James gewoon te vragen naar Helena. Dus ik vertelde over Helena. En dat ik haar vader heb gesproken, Dimitrios. En dat Dimitrios heeft gezegd dat het eigenlijk James' schuld is dat Helena werd meegesleept in zijn leven en in zijn leefstijl. Maar James die begon eigenlijk meteen best wel hard er tegen in te gaan. Hij sprak warrig, beetje Engels en Nederlands door elkaar. En hij zei dat hij Helena helemaal nergens in mee heeft gesleept. Hij zei, Helena ging gewoon met de verkeerde mensen om. En ze wist te veel. That's why she got killed, zei hij. Vermoord. Ja, dat woord is natuurlijk ook door mijn hoofd geschoten toen ik bezig was met het forensisch onderzoek. Maar ja, toen hij dit zo zei. Dus ik vroeg hem te veel waarover en met welke verkeerde mensen. En James die leek geschrokken van wat hij zei. Ja, ik zag gewoon aan hem dat hij meer wist dan wat hij nu zei. Dus ik dacht, oké, wat moet ik doen om het uit hem te krijgen? Ik betaal je, heb ik gezegd. Ik zei, ik betaal je €50 als je me iets geeft waar ik iets mee kan. En ik zag aarzeling bij hem. En hij stak zijn trillende hand uit voor die €50. En ik zei nee. Eerst een naam. Of maakt niet uit wat, maar iets waar ik mee verder kan. En hij schudde zijn hoofd. Dus ik pakte €50 uit mijn zak. En ik hield het naar voren. En het voelde heel, heel naar om dit zo te doen. Maar ik wist gewoon dat dit de manier was. Dat dit de enige manier was om iets uit hem te krijgen. En... uiteindelijk zei hij, Tasos. Tasos. Tasos Simeonides. Een Griek. En James die schrok alweer van wat hij had gezegd, dat hij de naam had genoemd. En hij griste dat geld uit mijn handen en hij stond op en begon gewoon weg te lopen. Dus ik zei, hey, wacht, wie is Tasos? En hij begon me helemaal uit te schelden. En hij liep gewoon weg. En ergens snap ik wel dat Dimitrios hem coward heeft genoemd. Ja, lafaard. Het gaat over zijn dode vrouw. Loop je toch niet weg? Buiten heb ik meteen gegoogeld. Thasos Simeonides. Niets. Dus ik ben de volgende dag teruggegaan in de hoop dat James me meer kon vertellen. Maar hij was weg.
We waren ongeveer een week al in Griekenland en toen had ik even de middag alleen. Dus toen besloot ik om even naar de haven van Thessaloniki te gaan en even lekker ergens te gaan zitten. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Cafeetje uitgezocht en een drankje besteld. En nog een drankje, hoe het gaat. En op een gegeven moment komt de eigenaar komt bij me staan. Die komt bij me zitten en biedt mij nog een drankje aan. En nou, op zich gezellig, aardige gast. En die begint een beetje te vertellen en over zichzelf en over zijn zaak. En over dat hij watersportbedrijfje ging beginnen en wat ik dan deed. En toen zei hij, ik heb je al zien lopen met Thasos. Jij bent die nieuwe van Thasos, toch? Ik zeg, ik denk, ik ga jou niet meteen het hele verhaal vertellen, maar dat klopt. Ik ga met ze om, ja. Toen zei hij, je weet wat er met zijn jongste gebeurd is, toch? Dus ik zeg, ja, die heeft een scooterongeluk gehad. Die is verongelukt. En toen schudde hij zijn hoofd en zei hij, nee, die is niet verongelukt. Die is afgemaakt. Dat was een afrekening. Dus ik denk, oké. Hij zei, jij weet echt niet waar je in terechtgekomen bent, hè? Dus ik krijg op een gegeven moment overal kippenvel. En hij pakt me vast en hij zegt, zorg dat je wegkomt. Griekenland uit, nu het nog kan. En het is inmiddels drukker geworden. En er staan wat mensen aan de bar en hij staat op. Gaat die mensen helpen, alsof er niks aan de hand is. Laat mij daarachter alleen. En ik denk, waar ben ik in terechtgekomen? Wie zijn die mensen?
Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.